Matteüs 26, waar ik lees vanaf vers 57. Matteüs 26, vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn lastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten en gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. En hier vinden we dan de Heer Jezus inderdaad gevangen genomen door deze vreemde menigte met stokken en zwaarden, en geleid tot Caiaphas, de hoge priester. En in de praktijk betekent dat uiteraard dat hij geleid werd hier voor het Sanhedrin, voor de Joodse Hoge Raad, waarvan immers de hoge priester officieel de voorzitter was. Of dat legaal was of niet, dat ben ik nooit helemaal achtergekomen. Wel weet ik dat het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, eigenlijk rechtstreeks afstamt, om zo te zeggen, van de Raad van Oudsten onder Israël. En wie daarvan de leiding moest hebben, is niet helemaal duidelijk. Dat zou kunnen zijn eventueel de koning, maar waar het rechtspraak betreft zou het natuurlijk ook kunnen zijn de hoge priester, omdat nou eenmaal de priesters verantwoordelijk waren voor de rechtspraak in Israël. De priesters immers waren verantwoordelijk voor het bewaren, het handhaven, u weet wel, Jiment, Jendré en zo, hè, het handhaven van de wet en daarmee van het woord Gods, zodat ze een godsdienstige functie hadden in het algemeen, maar net zo goed een juridische. En vandaar dat schriftgeleerden en wetgeleerden in de praktijk niet van elkaar verschillen. En gewoonlijk worden ze natuurlijk priesters genoemd, en zelfs overpriesters, wetgeleerden, schriftgeleerden. Maar in de praktijk is er nauwelijks enig verschil tussen. En wel moet ik erbij zeggen dat natuurlijk als er sprake is van overpriesters, dat het dan priesters zijn die inderdaad deel uitmaken van de Joodse Hoge Raad. Waarvan dan in elk geval bij gebrek aan een koning de hoge priester de voorzitter was. Want zo ligt het dan uiteindelijk toch. En dat is ook de Joodse kant van het verhaal officieel. Namelijk, men had geen koning, men had geen erfgenaam van David, althans niet officieel. En bij gebrek aan de koningschap was automatisch min of meer de hoge priester de hoogste gezagsdrager binnen het Jodendom. Hoe het precies in elkaar steekt, zoals gezegd, daar ben ik nooit achtergekomen, want u en ik weten dat in die dagen men wel degelijk een rechthebber had op de troon van David. Maar hoe het nou komt dat hij niet erkend werd, dat is mij niet duidelijk. Het kan natuurlijk ook zijn dat voor die erkenning ook inderdaad geen ruimte gelaten werd onder de Romeinse bezetting. Maar ja, dan krijg ik nog een paar vragen, want was die ruimte er dan misschien wel in de dagen van de Grieken of zo? En daar vinden we ook niks terug. Wij vinden wel een doorlopende geslachtsregister, dat ook inderdaad bekend was en ook geaccepteerd werd. En een van de dingen die in dit verband opgemerkt moeten worden, is dat tot veler verbazing de Joden inderdaad nooit een poging gedaan hebben om de afstamming van de Heer Jezus te bestrijden. Dat wil zeggen dat het zou zo makkelijk geweest zijn, als hij namelijk niet van David afstamde, kon hij sowieso niet de Messias zijn. Maar dat heeft men kennelijk nooit kunnen bewijzen. En ook in deze rechtszaak komt dat helemaal niet aan de orde, terwijl het toch zo voor de hand lag. Maar dat is natuurlijk omdat inderdaad die afstamming en daarmee het erfrecht ook feitelijk op de troon volkomen vaststond. Maar stel u zich voor, hier heb je de Joodse Hoge Raad, waarbij eigenlijk de koning aanwezig zou moeten zijn uit het huis van David, als hij er was. En die was er ook, alleen die stond hier als de beschuldigde. Terwijl hij in feite met gemak zelf voorzitter van deze Hoge Raad zou hebben kunnen geweest zijn. Vreemd genoeg. En om die combinatie gaat het natuurlijk. Aan de ene kant de positie van de Heer Jezus, de vraag naar wie hij is, wat hij claimt te zijn en of dat legitiem is. Aan de andere kant vinden wij hier ten tonele gevoerd Caiaphas, die kennelijk hier het woord voert, althans volgens dit verslag, laat ik het zo zeggen. Dat was ook zo hoor, daar gaat het niet om. Maar ene Caiaphas, terwijl wij aan de andere kant weten dat Caiaphas helemaal niet hoge priester kon zijn. De man was, fungeerde weliswaar als hoge priester, maar hij was aangesteld door een Romein. Dat in elk geval, men weet het ook precies, want in de Joodse traditie of geschiedenis is dat overgeleverd. En daarom is het een beetje een rare zaak, de man die we hier vinden. Aangesteld door de Romeinse procurator, de voorganger dan van Pilatus, Valerius Gratus heette hij. En het ambt zal ook wel gratis geweest zijn, neem ik aan. Maar laat me zitten. Valerius Gratus, overigens. En hij diende ook inderdaad onder Pilatus. En uiteindelijk werd de man verwijderd in het jaar 36, schijnt het van onze jaartelling, eveneens door de Romeinen. En u en ik weten dat de aanstelling van een hoge priester in de eerste plaats was voor het leven, dus de man kon niet verwijderd worden. En bovendien zou hij dat moeten zijn op grond van geboorte en erfrecht, en niet door aanstelling van een ander, laat staan door een buitenlander. Verder zijn er nog, dat is waar, maar verder zijn er nog een paar haken en ogen aan. Want we lezen dat niet hier, maar wel in Johannes, meen ik. Johannes hoofdstuk 18, als ik het wel heb. Ja, Johannes hoofdstuk 18, vanaf vers 12 vinden we dezelfde gebeurtenissen vermeld. De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelfde jaars hoge priester was. Het is wat onduidelijk, maar de gedachte is dat Caiaphas officieel hoge priester was, maar naar Joods recht kon hij dat niet eens wezen. Want degene voor wiens opvolger hij doorging, was nog in leven. En dat was Annas. Voor zover het nogal wettelijk was, of wettig was, had Annas dus geen zonen. En werd zijn schoonzoon Caiaphas zijn opvolger. Maar of dat zo was, dat staat nog te bezien. Omdat nou eenmaal Caiaphas niet was aangesteld door de Joden zelf als opvolger van Annas, maar inderdaad door de Romeinen. En zolang Annas nog in leven was, kon Caiaphas naar Joodse norm dus ook inderdaad geen hoge priester zijn. Met andere woorden, volgens de Mozaïsche wet, maar ook volgens de Joodse wet, was heel de positie van Caiaphas volstrekt in strijd met de Joodse wet. En ik stel me voor dat daar net zo goed de doodstraf op stond. Iemand die zich voor hoge priester uitgeeft, terwijl hij dat niet is in overeenstemming met de wet, daar gaat het maar om. Er zit nog een aardigheid aan vast, want niet alleen weten de Joden precies wanneer de man werd aangesteld door die Valerius Gratus, maar ook wanneer hij werd verwijderd door Vitellius, een latere gouverneur van Syrië. Maar ook weet men dat de naam Caiaphas niet zijn eigenlijke naam was. Hij heette Jozef. En voluit noemt men hem Jozef Caiaphas. Staat gewoon zo in de boeken, zuster. In de Joodse encyclopedie, zullen we maar zeggen. Jozef. Zodat op merkwaardige wijze wij hier toch een Jozef geïntroduceerd krijgen. En deze Jozef wordt zelfs helemaal niet bij namen genoemd. Maar de aardigheid is natuurlijk, ik had het alweer weggeslagen, dat in Johannes 18 er bovendien nog wat anders bij staat. Namelijk in Johannes 18 vers 14. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Waarmee Johannes 18 terugverwijst naar Johannes hoofdstuk 11. Ik meen dat we dat al een keer hebben aangehaald. Maar ik weet niet zeker meer. Johannes 11, namelijk in het laatste deel van het hoofdstuk, waar de Joodse Hoge Raad ditzelfde Sanhedrin vergadert. Naar aanleiding van de opstanding van Lazarus. En dan neemt Caiaphas het woord, vers 49. En daar staat inderdaad bij Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was. Nog even over dezelfde jaars. De gedachte bestaat dat Annas en Caiaphas bij toebeurt het ambt bekleden. Maar ik waag het te betwijfelen. Doet nog weinig ter zake. Hij fungeerde in elk geval als hoge priester. En bij die gelegenheid zei hij, in vers 49 van Johannes 11. Hij zei, gij verstaat niets. Hij zei, jullie begrijpen er niks van. Ik zal het je uitleggen. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, komt dan het commentaar. Maar zijn de hoge priester dezelfde jaars, profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En de gedachte van het vers is dat Caiaphas dus een profetie deed toen hij zei dat het de bedoeling was dat één man zou sterven voor het volk. Dat wist hij ongetwijfeld niet. Hij bedoelde ook wat anders, uiteraard. Maar niettemin zei hij het wel. En deze woorden worden dus ook op een andere manier uitgelegd in de Bijbel. Maar hij had dus gezegd dat één man zou sterven voor het volk. Maar in het commentaar wordt er bovendien bij gezegd dat onder dat volk niet slechts verstaan zou moeten worden het Joodse volk. Hoewel Caiaphas ongetwijfeld aan niks anders gedacht heeft. Maar ook aan de andere 10 stammen van Israël. Want dat zijn die kinderen gods die verstrooid waren. En die zouden ook tot één vergaderd worden, is het commentaar. En dat is een commentaar wat overeenstemt met de profeten, in het bijzonder de profetie van Ezechiël 34 en 37 bijvoorbeeld. Waar met grote nadruk gezegd wordt dat als de Messias komt, zou die alle 12 stammen van Israël vergaderen. En het huis van Juda en het huis van Efraïm of Jozef zouden inderdaad weer één worden, was de bedoeling. En hier wordt precies diezelfde gedachte aangehaald en in verband gebracht met de uitspraak van Caiaphas. En dat terecht is en dat deze kinderen gods die verstrooid waren, zoals ze genoemd worden in vers 52, ook inderdaad duidt op Efraïm, dat wil zeggen op de andere 10 stammen van Israël, mogen blijken uit wat er ogenblikkelijk volgt, namelijk van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden, en dan Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk, namelijk in het openbaar. Onder de Joden, Juda dus, dat was dit volk, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. En daar heb je dus Efraïm. En verkeerde al daar met zijn discipelen. Begrijp je me goed? Ik wil niet zeggen dat die stad bij de woestijn, dat daar de 10 stammen woonden. Maar de naam Efraïm die hierbij genoemd wordt, is duidelijk genoeg. Wat hier gebeurt is namelijk symbolisch voor de gang van zaken. De Joden zouden hem verwerpen, zoals hier al werd afgesproken, onder leiding van ene Caiaphas. Maar de Heer zou hen verlaten dus. zou zich verbergen voor Joden en hij zou zich openbaren aan, dan wel bekendmaken aan, dan wel wonen onder Efraïm. Dat is namelijk ook profetisch, precies zoals het hier staat. En in dat verband is het wel aardig op te merken dat de man die deze uitspraak deed als Joodse leider, die droeg de naam Jozef. En zo wordt het toch een positief verhaal dus. De hoogste leider van Juda heette Jozef en doet een uitspraak. Denkt hij over Juda, maar hier wordt gezegd, nou het wordt een uitspraak in hoge mate over Jozef dus. Maar allemaal op de achtergrond en ook hier zelfs wordt de naam Jozef niet genoemd in plaats daarvan die van Efraïm. Maar in de praktijk is dat natuurlijk hetzelfde. Aardig is dat, hè? Nou precies, die Caiaphas, die dus eigenlijk Jozef heette, die komen we dan tegen in Matthäus 26, want ik volg de draad van het verhaal in Matthäus uiteraard. Caiaphas was dan degene tot wie de Heer Jezus gebracht werd. En er wordt tussendoor vermeld dat Petrus ook meekwam om te zien wat het einde zou zijn, hoe het zou aflopen. Betekent dat? Dat is vers 58 van Matthäus 26. En dan vers 59. En de overpriesters en de ouderlingen, de hele grote raad. Niet dat het een heel grote raad is, maar het is de gehele raad, namelijk de gehele grote raad. En dus inderdaad niet zomaar een verzameling joden of priesters of wat er mee wezen mag. Maar wel degelijk het Sanhedrin, al wordt die naam hier niet gebruikt. Dus de overpriesters, dat zijn per definitie de leden van de hoge raad. En de ouderlingen, maar dat zijn ze uiteraard. Want de gedachte is dat de hoge raad de opvolger is van de raad van oudsten, zoals die in de tijd onder Mozes en Jethro, niet te vergeten, tot stand was gekomen. Op initiatief van Jethro was het. Maar goed, die bleef een buitenstaander. De schoonvader van Mozes. Leuk is dat, hè? Wat zitten we weer in de schoonvaders eigenlijk? Ik denk niet dat het echt voor niks is, maar vooruit. Maar dit is de raad van oudsten dus eigenlijk, voor welke de Heer Jezus geleid werd. En dan staat er in de gehele grote raad, er verscheen hij voor, en zij zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. Want het idee was, men moest van hem af, zoals inderdaad door Caiaphas al gezegd in de geschiedenis van Johannes 11. De gedachte was, als wij hem laten geworden, zal heel het volk hem nawandelen. En dan verliezen wij onze plaats en onze stad, Jeruzalem. Dan zijn wij onze macht kwijt. Dus terwille van het instand houden van de situatie zoals die was, moest dan de Heer Jezus gedood worden. Nou, nu hadden ze hem gevangen en ze wilden hun raad ten uitvoer leggen, maar er moet toch een beetje iets zijn als een rechtszaak of zo. Dus de vraag is nu, wie heeft een beschuldiging tegen hem? Het is de omgekeerde wereld dus, hè. De uitslag staat al vast, de veroordeling staat al vast. Nu alleen nog een beschuldiging om de veroordeling te kunnen onderbouwen. En dan staat er dat ze die zochten. Die waren er ook genoeg trouwens, valse getuigen. Maar ze vonden niet een fatsoenlijk argument. Dat redelijk fatsoenlijk argument hadden ze uiteraard nodig. Om eenvoudige reden dat de Joodse Hoge Raad weliswaar godsdienstige macht mocht en kon uitoefenen onder de Romeinen over het Joodse volk. Maar de doodstraf mochten zij in elk geval niet toepassen. Als ze dat toch wilden, dan moesten ze een of andere overtreding vinden. Een misdaad vinden die ook voor de heidenen acceptabel was om te komen tot een veroordeling, was het idee. En het idee dat hij de Messias zou zijn, zou voor de Romeinen ook voldoende zijn, om de eenvoudige reden dat nou eenmaal de Messias troonrechten zou laten gelden, in ieder geval naar de verwachting van de Joden, maar dat is iets wat de Romeinen uiteraard nooit zouden toestaan. Je kunt wel zeggen, zijn messiaschap is een godsdienstige, religieuze aangelegenheid. En dat was het ook, maar het was net zo goed een politieke aangelegenheid. En op die grond zouden de Romeinen dus eventueel wel genegen zijn, wellicht, om hem te veroordelen. Zo ging het ook ongeveer, want hij werd uiteindelijk gekruist met het opschrift Koning der Joden. En het idee is dat dat de beschuldiging was die tegen hem werd ingebracht, en dat hij dus gekruist werd omdat hij inderdaad troonsrechten claimde met betrekking tot het Joodse volk. Iets wat de Joodse overheid zelf niet beliefde, maar wat uiteraard de Romeinen ook nooit zouden toestaan. En langs die weg werd hij dan toch uiteindelijk veroordeeld. Maar men zocht een goede grond uiteraard. En het punt is, men moest die wel zoeken, omdat hij feitelijk nooit gezegd had dat hij de Messias was. Daar schrikken velen van, maar het is zo. Hij heeft nooit gezegd dat hij de Messias was. En ik zeg er altijd meteen achteraan. En op bij gelegenheden dat het er wel op leek, of dat hij zelfs bleek de Messias te zijn, was het altijd een kwestie van geheimhouding. Dat wil zeggen, het moest geheim gehouden worden, mocht niet overgesproken worden, enzovoort. En voor zover hij er zelf over sprak, was het altijd ontwijkend. Zelfs hier nog, maar niettemin toen men hem uiteindelijk vroeg, zijt gij de Christus, de Zoon van God, stemde hij daarmee in, al zei hij ook niet gewoon ja. Het punt is namelijk dat hij dat nog niet was. Natuurlijk, dat heb je allemaal, waarschijnlijk allemaal alles gehoord, maar het is een zeer essentieel gegeven. Als we dat niet doorhebben, dan leidt dat tot erg veel verwarring met betrekking tot de inhoud van de evangelie. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus weliswaar was de Zoon van David, dat hij weliswaar troonsrechten had enzovoort, en dat hij de Messias zou zijn, dat leidt geen twijfel, maar hij zou het dan toch eerst moeten worden. Het staat er hier trouwens ook bij, het wordt zelfs in de vraagstelling vervat. Zijt gij de Messias, zijt gij de Zoon van God? En de Heer zei, gij zegt het, maar een volmondig ja was het ook nog niet. En dat kon feitelijk ook nauwelijks, omdat hij strikt genomen dat nog niet was. Echter, in een rechtszaak telt zoiets niet zo erg, want hij was natuurlijk wel degelijk onderweg naar zijn troon. En zelf beschouwde hij zich wel degelijk als de Zoon van God en als de Messias enzovoorts. Hoewel het officieel een kwestie van tijd was voordat hij dat zou zijn. Vandaar dat het nooit openlijk is uitgesproken en vandaar ook dat men hem poogt ertoe te verleiden om het wel openlijk uit te spreken. Niettemin, de boodschap dat hij de Messias was of zo, is wel degelijk duidelijk overgekomen. Anders zou men er hier ook niet naar gevist hebben, uiteraard. Daar ging het nou juist om. Maar dat blijft een beetje een discutabel onderwerp. Want naar Bijbelse maatstaven zou hij pas de Messias zijn, ter gelegenheid van zijn opstandingen zou hij tot Zoon van God gesteld worden. Zoals we eerder ook gezien hebben. Vandaar deze wat vreemde discussie. In elk geval, men zoekt valse getuigen. Nou ja, men zoekt mensen die wat tegen hem in kunnen brengen. En of het waar is of niet, doet weinig de zaak. Als er voldoende getuigen zijn, dan wordt het toch legaal, ook al is het gelogen. En kan men tot een veroordeling komen. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Bekend verschijnsel in de rechtspraak overigens. Ik moet trouwens in het voorbijgaan moet ik denken aan die andere zoon van David, die ook uitdrukkelijk een type is van Christus. U weet wel, die zoon van David die die tempel zou bouwen enzovoorts. En die zei, ik heb gezien dat in de plaats des gerichts, daar is goddeloosheid. Ik meen Prediker 3, maar precies weet ik het niet meer. De plaats des gerichts, daar is goddeloosheid. En hij ontmoedigt iedereen die op weg gaat, die op zoek gaat naar zijn recht in deze wereld. Hij zegt, je kunt het rustig vergeten, want de plaats des gerichts, daar is geen recht. En je hoeft het daar dus ook niet te zoeken. Waarna hij verder gaat met te zeggen, maar God zal recht doen. Op zijn tijd, maar dat kon nog wel even duren. Dus het komt toch, maar hier beneden is het niet. En dus zegt hij, wees maar blij, geniet maar van je leven enzovoorts. Maar recht zoeken, dat is hier niet. enzovoort. En hier vinden we de echte Salomo, degene die meer is dan Salomo, met de woorden van Matteüs 12 dan. En inderdaad in de plaats des gerichts, en daar is uiteraard goddeloosheid. En daar wordt zelfs officieel gevraagd om valse getuigen. Er waren er meerdere, overigens. We vinden ze hier niet zo uitgebreid vermeld, maar in vers 60 staat dan toch in elk geval, of vers 59 al, zij vonden niet, ze zochten valse getuigenis tegen Jezus opdat ze hem doden mochten, maar vonden niet, en dan in vers 60 nog een keer, en hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Waar het aan lag, dat het niet lukte, wordt ons medegedeeld in het Markus-evangelie. Want daar staat, want vele getuigden valselijk tegen hem, en de getuigenissen waren niet eenparig. En daarna waren er weer andere getuigen, valse getuigen. En daarvan staat dan ook weer, en ook al zo was hun getuigenis niet eenparig, niet gelijkluidend genoeg. En zolang de getuigenissen niet gelijkluidend zijn, staan ze op zichzelf en heb je 2x1 getuige. Maar de bedoeling is uiteraard minstens 1x2 getuigen, dat begrijp je toch, hè? Zolang getuigenissen tegenstrijdig zijn, dan kan men er niets mee aanvangen. Dat lukte dus niet. Hetgeen natuurlijk toch wel wat zegt over de Heer Jezus zelf. Dat na een paar jaar van optreden en spreken in het openbaar, en bij een gelegenheid als deze waar men zich van hem wil ontdoen, blijkt het niet eens mogelijk om iets tegen hem aan beschuldiging in te brengen. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat vind ik toch wel een hele sterke. Het lukt ze domweg niet. Er was ook niets tegen in te brengen, was ook geen geldig excuus uiteraard. Daarna staat er in vers 61, maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen, want men zou er minstens 2 hebben, weet u wel. Er kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En op andere plaats staat het zelfs nog uitgebreider. We hebben hem horen zeggen, dat is Marcus. We hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. Nou had hij dat gezegd, natuurlijk. Maar dit wordt niet als een serieuze beschuldiging beschouwd. Kennelijk. Er staat dan ook meteen achter de hoge priester opstaande, zeiden tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Ze willen een uitspraak van de Heer Jezus horen, want je kunt natuurlijk moeilijk een man veroordelen, omdat hij gezegd heeft, als jullie nou deze tempel afbreken, zal ik hem weer opbouwen. Of omdat hij gezegd heeft, ik kan dat doen. Maar hij deed het immers niet, die tempel afbreken. Het is wel aardig, want het is natuurlijk de verwijzing naar de uitspraak in Johannes 2 al, niet eens hier in Matteüs, maar in Johannes 2, en voor zover ik weet alleen Johannes 2, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weder opbouwen, staat daar. In de geschiedenis van de tempelreiniging is dat. Johannes 2 vers 19, waar men hem om een teken vraagt. Wat teken toont gij ons dat gij deze dingen, de reiniging van de tempel, doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan vragen ze natuurlijk hoe dat nou kan. Nou, dat kan ook niet en het is te belachelijk om over te praten uiteraard. En als serieuze beschuldiging kan het op geen manier gelden uiteraard. En in het Johannes-evangelie, dat nou eenmaal altijd van commentaar wordt voorzien, staat er hier als commentaar bij, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Want de aanleiding was weliswaar deze tempel, maar het onderwerp was niet de tempel, maar zijn lichaam. Omdat nou eenmaal kennelijk de Heer Jezus zich bewust was van hoe de tempel nou eenmaal een beeld is van Christus in de eerste plaats. En afbreken van de tempel heeft alles van doen met de afwijzing of zelfs de dood eventueel van de Heer Jezus. Daar komt het op neer. En daar sprak hij dus over. Staat erbij in Johannes 2. En hier in Matthäus wordt er helemaal geen commentaar bij gegeven. Maar niettemin had hij gezegd, breek deze tempel af of ik kan deze tempel afbreken enzovoorts. Maar als beschuldiging is het natuurlijk lang niet voldoende. En dus is de vraag wat de Heer Jezus daarop te zeggen heeft. En u weet wat hij in het algemeen te zeggen heeft op beschuldigingen. Niets. Helemaal niets. Om de eenvoudige reden dat het toch niet werkt. Ik kijk weer even in andere schriftgedeelten of er nog wat bij staat van deze als commentaar van de Heer Jezus. Nou, hierbij niet, maar wel bij de volgende vraag of hij de Christus is of niet. De gedachte is namelijk dat wat hij ook zou zeggen, het zou namelijk niks uitmaken. En bovendien is de gedachte ook die van, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Zodat het sowieso geen zin heeft om zich hiertegen te verdedigen. Bovendien, recht zou hem toch gedaan worden, was beloofd. En verlossing zou er ook zijn, was beloofd. Weliswaar pas voor de derde dag, zoals we dacht ik al aangehaald hebben in de vorige keren. Toch of niet? Dacht ik wel. Ik dacht dat ik van 22 al had aangehaald in het voorbijgaan. Omdat hij toch zeer essentieel is als achtergrond voor heel deze geschiedenis. Maar wij kennen in elk geval de uitspraak uit Jesaja 53. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En liet het gebeuren. En bovendien, het had ook niet werkelijk enige zin. Men was er namelijk niet op uit om recht te doen. Men was er op uit om hem te doden. En daar gaat het maar om. En dus vroeg de hoge priester, antwoord gij niet, wat getuigen deze tegen u? En dan staat er in vers 63, doch Jezus zweeg stil. Dat was het dan. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dat was de moeilijkste. Je vraagt je af waarom dat nou niet gewoon eerst even gevraagd was. Maar zoals ik al zei, ik denk dat het niet zo'n simpele vraag was. Ik denk dat de Heer nooit in het publiek dat geclaimd heeft. Dat weliswaar de discipelen en een belangrijk deel van het volk hem beschouwden als de gezonde Messias. Dat wel, maar hij schijnt het zelf nooit openlijk gezegd te hebben. En dat komt hier ook tot uitdrukking. Anders zou dit wel meteen het eerste onderwerp geweest zijn in deze zogenaamde rechtszaak. Maar goed, het wordt hem toch gevraagd. Namelijk, zeg ons, zijt gij de Christus, de Zoon van God? En let even op hoe het er staat, hè? Het is bijna verbijsterend. Namelijk, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Het verbijsterende zit hem erin, dat bij gelegenheid de Heer vroeg, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? En toen was het antwoord van David. En toen was de tegenvraag, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En daarna bleef men het antwoord schuldig. En het opmerkelijk is dat hier in het Sanhedrin men hem vraagt, zijt gij de Christus, de Zoon van God? Waarmee dus zonder meer gezegd wordt door henzelf dat de Christus inderdaad de Zoon van God zou zijn en niet maar de Zoon van David. Kijk, dat hoef je nu binnen het Jodendom echt niet meer te horen. Dat kan namelijk niet, omdat de term Zoon van God natuurlijk een huishoudelijke uitdrukking is geworden binnen het christendom, waartegen nou eenmaal het judaïsme zich afzet. En sindsdien zul je dat echt niet meer horen. Maar in Bijbelse tijden nauwelijks, maar hier door de Hoge Raad vind je het wel. Zijt gij de Christus, de Zoon van God? Men wist dus toch dat de Christus de Zoon van God zou moeten zijn, dat er min of meer synonieme uitdrukkingen zijn. En het betekent tegelijkertijd dat wie er ook komt, en zich meldt als de Christus, hij zou moeten claimen, dat hij de Zoon van God is. Maar dat is nou juist wat men hem het meest kwalijk neemt, dat hij zich uitgaf voor Zoon van God en daarmee aan God gelijk maakte, enzovoort. Of althans, hij gaf er zich vooruit, hij deed alsof hij dat was. Men leest dat bijvoorbeeld in het algemeen in het Johannesevangelie. U weet wel, die van ik en de Vader zijn één en meer van dat soort uitdrukkingen. Waarvan men ook terecht vaststelde, gij maakt u aan God gelijk. Maar als hij dat niet zou zijn, zou hij de Messias niet kunnen zijn. En daar gaat het maar om. Niettemin, de Joden weten dit dus wel. Net zo goed als dat zij wisten dat de titel Zoon des Mensen aanduiding is van de Messias. Beide uitdrukkingen, Zoon des Mensen, zowel als Zoon van God, zijn nou eenmaal titels van de Gezalfde des Heren, de Christus dus. En het meest opmerkelijk is dat de Heer Jezus zich niet bedient van de term Zoon van God. Ja, waarom niet? Omdat hij dat steeds genomen ook nog niet was. Maar wel van de titel Zoon des Mensen, omdat hij dat wel was. Want het verhaal blijft natuurlijk dat alle namen, althans van de mannen, in de geslachtsrekening van Adam tot op Christus, dus de hele lijst via Noach en Abraham, Isaac, Jacob, Juda enzovoort, David, de hele lijst, alle namen die erin voorstaan, al die mensen waren dragers van deze titel. De enige die niet droeg was uiteraard Adam zelf, die kan moeilijk de zoon van Adam zijn. Maar alles wat daarna volgt, uiteraard wel. Zoon des mensen is immers de erfgenaam van Adam. En dat is wat hij was, op grond van zijn geslachtsrekening, waarmee overigens voor een belangrijk deel dit Bijbelboek begon. Hoef ik verder niks aan toe te voegen. Zij waren zoon des mensen, ze waren daarmee nog niet de Messias. Maar andersom, de Messias zou wel degelijk zoon des mensen, erfgenaam van Adam moeten zijn. En daarmee ook erfgenaam van Abraham. Maar Abraham was uiteraard in zijn dagen de zoon des mensen. Hetzelfde geldt voor die kwestie van het erfrecht. Via Abraham naar Isaac Jacob ging onder andere om deze titel, erfgenaam van Adam. En die titel kwam zo terecht inderdaad heel legitiem bij de Heer Jezus, die zich dan ook zo noemt. Er zit nog iets aan vast natuurlijk. Binnen het Joodse volk zou het meer voor de hand gelegen hebben dat hij zich noemde Zoon van David. Maar met de term Zoon van David maakt hij zich uiteraard meteen kroonpretendent. En dat is nou niet zo handig onder een Romeinse bezetting, zal ik maar zeggen. Maar van die titel bediende hij zich ook niet. Hij bediende zich van de titel Zoon des Mensen. Niettemin, hij werd wel degelijk bij gelegenheid aangeroepen met de titel Gij Jezus, Zoon van David. Jezus, Gij Zoon van David, ontferm u onze, enzovoorts. Men wist dat dus wel. En men had geen enkel probleem kennelijk met het gebruik van die titel. Al bediende de Heer zichzelf daar niet van. Maar de Heer zelf gebruikte de titel Zoon des Mensen. En daar had men ook geen problemen mee. Want dat is wat hij was. En die titel zou in ieder geval door de Messias gedragen moeten worden. De aardigheid is dan dat men hem vraagt: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En de Heer wijst dat niet af, maar laat het zich aanleunen om zo te zeggen. Hij zegt namelijk, gij hebt het gezegd, wat niet een duidelijk antwoord is als u het mij vraagt, maar het is zeker geen afwijzing. En dan staat er doch, meteen achteraan, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht en komende op de wolken des hemels. En de vertalers hebben het woord Gods ingevuld, zoals u ziet, maar de Heer Jezus ontweek het. Hebben jullie ook nog? Zijt gij de Zoon Gods? En daarna zegt hij, gij zult de Zoon des Mensen. En dat is in zekere zin het tegenovergestelde. Begrijp je me goed? Het valt samen. De Messias is zoon van God en zoon des mensen. Uiteraard, dragen van beide titels. Maar hij kiest de andere. En zegt, gij zult de zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand. Daar hebben ze het woord hand ingevoegd, maar dat is terecht. Want het woord rechter betekent nog helemaal rechterhand. Of rechterkant, net wat u wilt. Aan de rechterzijde, gij zult de zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht. En het woord Gods wordt zelfs weggelaten. Dus dat wordt niet bevestigd. Natuurlijk gaat het daarover, al ligt het niet zo voor de hand dat in te vullen. Tenzij dan dat men de volgende Bijbelboeken ook gelezen heeft. Dat hebben wij uiteraard, dus wij vallen niet over de uitdrukking. Zeggen natuurlijk, zittend ter rechterhand Gods, zittend de rechterhand, of ter rechterhand der kracht Gods. Maar er staat in plaats van God kracht. Geen wel aardig is, want het neutrale woord voor God, Elohim, heeft de betekenis van kracht. Maar het woord God wordt hier niet gebruikt in plaats van kracht. Maar dat het over kracht God gaat, is duidelijk. Bovendien, de vraag, zijt gij de Christus, de Zoon van God, wordt weliswaar niet ontkennend beantwoord. Maar in de toelichting zegt hij, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittend niet op de troon van zijn vader David. En niet van, en als ik Messias ben, alsof, en als ik op de troon zit, zal ik die Romeinen eruit jagen, of wat iets meer zei. Je vindt hier totaal geen enkele politieke aspiratie van de Heer Jezus. Integendeel, hij ontkent niet dat hij de Messias is, maar zegt dat zijn messiaschap, althans voorlopig, maar in elk geval vanaf heden, niet inhoudt dat hij een troon zal hebben op aarde, maar in de hemel. Hebben die ook nog? Denk erom, dit is niet Handelingen 28, dit is gewoon Matthäus 26. Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittend ter rechterhand Gods, zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, enzovoorts. En als u wil weten wat het betekent, die uitdrukking, ja, dan moet u eigenlijk naar de Hebreeënbrief. Nou ja, daar wordt het meest uitgebreid uiteengezet, denk ik. En de kortere versie vindt u in Efeze. Efezebrief. Want het betekent inderdaad dat hij aan de rechterhand Gods gezeten zou zijn op de troon als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en niet die van Aaron. Als hoge priester, maar niet aangesteld door Valerius Gratus of een of andere Romein. Dat blijven rare jongens, denk ik altijd maar vooruit. Maar aangesteld door God zelf. En wat niet expliciet gezegd wordt, maar wat er wel degelijk in die uitdrukking vastzit, is dat de plaatselijke hoge priester, zal ik maar zeggen, Caiaphas, wellicht naar de ordening van Aaron, als je dat niet al te legitiem neemt althans, maar officieel was hij dat, die stelt hem deze vraag, zijt gij de Christus? En de Heer Jezus geeft een antwoord waarbij hij zich verklaart te zullen zijn, want hij was het nog net niet, op een paar dagen na, te zullen zijn hoge priester van Gods wegen aangesteld en niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En soms denk ik dat je op grond van vers 64 precies kunt verwachten wat er in het volgende vers gebeurt. Het zal niet Caiaphas bedoeling geweest zijn. Niks moeilijks aan hoor. In vers 64 zegt de Heer eigenlijk, ik ben hogepriester van het nieuwe verbond. En wat denkt dus de hogepriester van het oude verbond? Nou, dan kan ik mijn jasje wel afleggen. En dat is wat hij doet. Dat dacht hij niet, maar hij deed het wel. En hij bedoelde het wel anders, maar hij bedoelde zoveel anders. Maar hij deed het wel. Want het scheuren van het kleed van de hoge priester, er staat er toch, toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. Het scheuren van de klederen van de hoge priester beeldt uit het einde van zijn hoge priesterschap. En zelfs het einde van het hoge priesterschap na de ordening van Aaron. Mag toch aannemen dat hij officieel in functie was en dus een officiële kleding droeg. En waren die kleding verscheurd, komt een eind aan het Oud-Testamentische priesterschap. Maar dat is nou net waar het over gaat en net wat hij probeerde te voorkomen, in elk geval. Niet dat Caiaphas dacht dat de Heer Jezus de Messias was, dat zal ik niet geloofd hebben. Maar hij heeft wel gedacht, als er iemand later geworden, raak ik mijn baantje kwijt. En dat had hij goed gezien. Toch? Want een goed politicus was het. Maar met rechtvaardigheid heeft dat niet zoveel van doen. In elk geval, de Heer zegt, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zitten ter rechterhand Gods. Dus een belangrijke uitspraak, al is het natuurlijk vanavond niet specifiek ons onderwerp. Maar het is een belangrijke uitspraak, omdat inderdaad in de andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken en in bijzonder ook zeker de brief aan de Hebreeën niet zozeer gesproken wordt over de Zoon van God die gezeten is aan de rechterhand Gods, maar er wordt gesproken over de Zoon des Mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods. Het is weliswaar dezelfde, maar er hangt er nogal vreemd gewicht aan het hele verhaal. Want de gedachte blijft, die van Hebreeën 5 vers 1, ik zoek hem het opzet niet op, want anders dan sta ik meteen 3 avonden over Hebreeën te spreken, omdat ik het zelf zo mooi vind. Maar goed, en zo duidelijk. Maar Hebreeën 5 vers 1, waar er staat dat een hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens, inderdaad, te doen zijn. Maar hij wordt uit de mensen genomen. En ik zeg wel eens, als de Heer Jezus niet mens was, dan zou hij die hoge priester niet zijn. Dan moet ik er meteen aan toevoegen dat dat voor velen helemaal geen bal uitmaakt, omdat men sowieso geen idee heeft wat dat betekent, het hoge priesterschap van Christus. En als men niet weet wat dat betekent, dan maakt het ook niet uit of het nou wel of niet is. Maar we weten toch niet wat er de consequentie van is. Dat maakt het onderwerp altijd zo theoretisch altijd. Omdat men de strekkingen van niet begrijpt. Maar voor zover de mens vertegenwoordigd wordt bij God. Beter nog voor zover u en ik bij God vertegenwoordigd zijn. Is het door een mens. En sterker nog, want ik weet nog een sterkere uitspraak dan die uit Hebreeën 5 vers 1. Dat is namelijk de uitspraak uit Hebreeën 2, maar die staat wat langer. Maar als ik hem inkort, staat er gewoon dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dan heb ik een heleboel versen weggelaten in Hebreeën 2. Niettemin is dat de gedachte. De gedachte namelijk, hij werd onder de engelen gesteld, hij kwam van boven de engelen uiteraard, maar hij werd onder de engelen gesteld, kortom, hij werd mens. Daar ging het over, het is naar aanleiding van Psalm 8. Wie is de mens? Het ging dus over de mens. En wie is de Zoon des Mensen? Nou, dat is degene die voor korte tijd onder de engelen gesteld is en dus inderdaad mens werd. Dat was hij niet, maar het werd hij wel. Waarna de vraag was, en waarom werd hij mens? En het eerste antwoord is, om voor allen de dood te smaken en vervolgens om zo de dood te overwinnen. En om dus door de dood heen vele zonen tot heerlijkheid te leiden enzovoorts. Maar aan het eind van het hoofdstuk staat nog een reden waarom hij mens werd. Namelijk, het is eigenlijk dezelfde hoor, maar vooruit. Namelijk, er staat er niet opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, maar het is hetzelfde. Maar er staat opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de praktijk komt het op hetzelfde neer, want de brief spreekt wel degelijk over onze bedeling. De vele zonen zijn mede-erfgenamen Gods, u weet wel, zonen Gods, mede-erfgenamen met Christus, ontleend aan de Romeinen 8, enzovoorts. En dat is dus gewoon de gemeente. Maar als het daarna staat in Hebreeën 2, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn voor zijn volk, dan is dat volk de gemeente. Er staat een paar versen verder, maar dat is inmiddels Hebreeën 3. Hebben we dat nog? Hij werd dus mens om hoge priester te zijn. In de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods is ter wille van de gemeente, waarvan hij de hoge priester is. En hij bevindt zich in die positie. Hij kan slechts die positie bekleden omdat hij mens is, niet was, is. Nog steeds. En hij werd mens bij zijn geboorte. En hij werd hoge priester bij zijn opstanding, bij zijn wedergeboorte, moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar dat is de Bijbelse route, om zo te zeggen, de weg die de Heer Jezus ging. En daarover spreekt hij dus nu. Het is niet maar een losse kreet. En bedenk vooral, hij deed hier normaal gesproken zijn mond niet open. Niet voor Caiaphas, dan kreeg je Herodes en Pilatus. En met veel moeite kwam er een enkele keer een woordje uit. Maar het betekent wel dat als hij dan wat zegt, dan zouden we dat ook op het spreekwoordelijke goudschaaltje moeten wegen. En dan zou ik vragen, waarom zegt hij dat? Want het antwoord is dan niet omdat het hem gevraagd wordt. Dat is niet zo. Als hem wat gevraagd werd, dan gaf hij gewoon geen antwoord. Maar wel om af en toe wat kwijt te kunnen. En dat lezen wij nou hier. Het antwoord op de vraag, zijt gij de Christus, de Zoon van God, is, gij hebt het gezegd, of gij zegt het. Dat is niet een afwijzing, maar een volmondige erkenning is het ook niet. Met andere woorden, het blijft een beetje hangen. Maar als commentaar zegt hij, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittend ter rechterhand der kracht Gods. Dat is een tegenwoordige positie. En daarna meteen, en komende op de wolken des hemels. En dat is uiteraard zijn wederkomst. Hebben die nog? Korter kun je het al niet eens zeggen, denk ik. Want hier wordt melding gemaakt van de tegenwoordige werk en positie van Christus in de eerste plaats, inclusief dan de roeping van de gemeente, al wordt hij niet expliciet vermeld. En dan vervolgens wordt melding gemaakt van zijn wederkomst. Dat zal dus nog wel even duren. En aangenomen mag worden dat als de Heer Jezus, stel nou dat de Heer zegt, inderdaad, ik ben de Messias, dan zegt hij nog, maar daar heb je voorlopig niks aan, want eerst zal ik een positie innemen aan de rechterhand Gods, en pas daarna zal ik komen op de wolken des hemels, en dan ben ik definitief de Messias en zal ik mijn troonsrechten opeisen enzovoort. Maar dat zou Caiaphas en de hele Hoge Raad uiteraard niet meer meemaken. Dat is het idee. Zo uitgebreid zegt hij het wel niet, maar dat is de strekking van zo'n vers. Bent u de Messias? Ja, maar daar hebben jullie niks aan. Maakt voor jullie niet uit. Zoals later gevraagd wordt, zijt gij een koning? Was bij Pilatus, dat meen ik. En ik weet niet eens meer in welk evangelie dat dan staat. Misschien komen we daar nog op vanzelf. Zijt gij een koning? En dan zegt de Heer, ja, als dat zo was, dan liet ik mijn leger wel aanrukken. En daarna zei hij dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Met andere woorden, wel een koning, maar op een andere manier dan Pilatus dacht. En dat is hier precies hetzelfde het geval ten overstaan van de Joodse Hoge Raad. Is de Heer Jezus de Messias? Ja, maar op een andere manier dan zij denken. Want ze hebben nauwelijks idee van wat de Messias is. Zij verwachten wellicht een koning, een verlosser, een vrijheidsstrijder of weet je veel, en dat is weliswaar niet onbijbels, maar het is slechts een deel van de Bijbelse waarheid. En daar gaat het maar om. Nou goed. Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zitten ter rechterhand Gods. Ik zou het niet al te letterlijk nemen, want je mag aannemen dat zij het nooit gezien hebben. Toch? En voor zover wij het zien, is het wel een aparte manier van zien, weet u wel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar dan toch ook niet met fysieke ogen, en daar gaat het maar om. En zien zou je dus moeten lezen in de zin van geconfronteerd worden met. Een ontmoeting hebben met. Dat betekent het woord ook hoor, in het Nederlands ook. In het Engels iets meer, denk ik altijd. Dat weet je, dat heb ik wel eens verteld, hè. Je gaat de dokter zien. En die gaat jou nakijken. Zo zit het eigenlijk. Hè? To see the enzovoorts. En dat betekent ontmoeting hebben. Geconfronteerd worden met. En dat is wat hier ook feitelijk gezegd wordt. Zij zouden in aanraking komen op een of andere wijze met de zoon des mensen, waarvan zo zonder meer vaststaat dat het een messiaanse term is. Absoluut, ook onder de Joden, dus dat helemaal niet ter discussie. Dat wisten ze. Maar ze zouden geconfronteerd worden met de zoon des mensen, maar niet op de troon van Adam, daar gaat hij weer, want de zoon des mensen zou zitten in de troon van die mens, van wie hij de zoon is. Adam dus. Maar er staat, gij zult de zoon des mensen zien, ter rechterhand de kracht Gods, namelijk op de troon, niet van Adam, maar op die van God zelf. En dat is een hele fase hoger. En daarna zal hij komen alsnog op de wolken des hemels. Term die we later geïllustreerd vinden natuurlijk. Een paar weken later in de geschiedenis van de, hoe heet dat, de officiële hemelvaart. Nou, niet officiële hemelvaart, maar ik bedoel de gebeurtenissen van hemelvaart. Daar ging Handelingen 1, waar hij verdween in een wolk. En de gedachte is dat hij inderdaad al zo op de wolken zou wederkomen. En wat wij er daarna nog bij denken, is dat in de tussentijd, wanneer hij gezeten is in de rechterhand Gods, verzamelt hij zich zijn gemeente uit de volkeren. En als hij komt op de wolken des hemels, zullen wij hem voor die tijd tegemoet gaan in de wolken, om daarna op de wolken des hemels met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, zodat de Joden, het Joodse volk, geconfronteerd wordt pas in de toekomst met de Messias en zijn volk. En dat blijkt niet het Joodse te zijn. Met andere woorden, men heeft weinig idee van waar het nou eigenlijk werkelijk over gaat. Niettemin kondigde de Heer Jezus hier deze dingen aan. Dan staat er in vers 65... Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, kom ik straks terug. Hij verscheurde zijn klederen, maar ga nemen niet alle, dan stond hij ook voor gek, denk ik altijd. He? Dus laten we het houden op zijn kleed. Zeggende, hij heeft God gelasterd, of hij heeft gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn lastering gehoord. Omdat hij niet volkomen af is, wordt het als een erkenning beschouwd en wordt hij dus veroordeeld. Men gaat aan de diepere zin van zijn uitspraak voorbij natuurlijk. Want als je zegt, gij zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand Gods, kun je dat net zo goed als een ontkenning opvatten. En de Joden zelf zouden het als een ontkenning hebben moeten opvatten. Bent u de Christus? Nee hoor, ik ga naar de hemel. En dat is wat zij van de Messias in elk geval niet wisten of verwachten. En daar gaat het maar om. Wat dat betreft zit men er aardig naast. Maar in dit verband zou ik even moeten lezen nog het Lucas-evangelie. Namelijk Lucas, wat het maar was, 22. Lucas 22... Waarin vers 67 dezelfde vraag gesteld werd. Dezelfde gebeurtenis is het uiteraard. Ze brachten hem in hun raad, staat er in vers 66, en dat is dus de Hoge Raad, het Sanhedrin erin. En dan vers 67 zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. En dat is dus ook niet een gewoon ja. Dat zei hij ook niet. Hij gaf geen bevestigend antwoord. Hij liet het voor wat het was. Hier in elk geval. Hij zegt, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Hetgeen geen afwijzing is uiteraard, maar ook geen bevestiging. Als je ja zou zeggen, zou ze het ook niet geloven. Toch? En andersom, ze zouden hem toch niet, als hij een vraag zou stellen, bovendien, zouden zij hem niet antwoorden. Dus het schiet echt niet op. En dan komt dezelfde toevoeging. Van nu aan zal de Zoon des Mensen... Zijt gij de Christus, was de vraag. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En als ze de schriften gekend hadden, zouden zij geweten hebben dat hij daarmee zei ja. Toch? En dat nu is natuurlijk niet al te letterlijk, want het slaat pas op zijn opstanding, uiteraard. Maar nog een keer terug dan even naar die vraag, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Van David, waarom noemt David hem dan mijn Heer, zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Heb je dat? En dat is precies wat de Heer Jezus hier zegt. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen gezeten aan de rechterhand der kracht Gods. Waarmee hij dus wel degelijk messiaschap claimt. Echter nog niet voor vandaag. Maar tegelijkertijd verwijst hij naar deze profetische uitspraak van David over inderdaad de Messias. En dat wisten ze, dat het over de Messias ging, die gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods. Die een hemelse positie zou hebben enzovoorts. En wat mij altijd steekt, is dat als ik christenen hoor vertellen, dat de positie van Christus aan de rechterhand Gods enzovoorts, en alles wat daarbij hoorde, dat dat geheim zou zijn geweest, niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, dat het niet zou voorkomen in de evangelie, in dat je dat op zijn vroegst vindt in de late bijbelgedeelten. En bij voorkeur brieven van Paulus. Heb je dat? Men maakt volstrekt dan dezelfde fout als de Joden, die ook niet begrepen of niet gelezen hadden, of er gewoon overheen lazen, dat het Oude Testament werkelijk zegt dat de Messias een plaats zou innemen in de hemel, in de eerste plaats uiteraard. En dat het in de tijd ook als eerste zou komen, ligt dan voor de hand. En dat het ook een lange tijd zou zijn, is daarna ook geen verrassing. Want die kwestie van die aarde, die kan wachten. Waar het in de eerste plaats omgaat, is het werk Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods, de rechtvaardigheid Gods. En het gaat dus om hemelse dingen. En al het andere is daar de uitwerking van, maar daar is geen haast mee. Nou goed, in elk geval, de Heer Jezus verwijst dus ook hier in Lucas rechtstreeks naar precies dezelfde dingen. Nou, wat het Johannesevangelie betreft, daar geeft de Heer ook een antwoord en zegt, ik heb vrijuit gesproken tot de wereld, ik heb alle tijd geleerd in de synagogen en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het verborgene heb ik niets gesproken, waarom ondervraag jij mij? Alsof het geheim was. Hij zegt, ik heb altijd al alles gezegd, waarom moet ik dat hier herhalen? En ik heb zoveel in het openbaar gesproken, er zouden dan toch, als ik wat verkeerd gezegd heb, moeten de getuigen voldoende zijn om dat te kunnen bevestigen. Maar die vonden zij niet. Dus er viel niks te ondervragen. En als er niets te ondervragen viel, viel er dus ook niet te antwoorden. En dus hield hij gewoonlijk maar weer charmant. Nou goed, ik laat het maar u verder voor wat het is. In elk geval, de Heer kondigt duidelijk aan zijn hemelse positie en zijn wederkomst. Gij zult de Zoon, dan ben ik terug in Matteüs 26, gij zult zien de Zoon des Mensen zitten ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En dat zou een aanzienlijke periode duren voordat dat zou gebeuren. En eigenlijk distancieert de Heer zich dus hier van de aardse consequenties van zijn messiaschap voorlopig. En daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 65. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. In elk geval zijn hoge priesterlijke klederen. En zoals gezegd, eigenlijk beeldt dat gewoon uit het einde van zijn priesterschap. dat was hij zich niet bewust. Maar eigenlijk wordt dat in de Bijbel, in de wet namelijk, wel degelijk gezegd. Nou, moet ik zeggen, niet al te nadrukkelijk, maar we vinden dat wel. Wij vinden namelijk dat die klederen van de hoge priester beschreven in Exodus 28... Exodus 28, waarboven staat de heilige kleding. Het is een heel ingewikkeld verhaal, want er waren nogal wat kledingstukken. Allen met hun eigen betekenis overigens. Maar daarna lezen wij in vers 31... Exodus 28, vers 31. Gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. Niet de efod, maar de mantel. De mantel des efods. Ik weet niet of je ooit een plaatje ervan gezien hebt. Of zoiets van de hoogpriesterlijke kleding. Die heeft een witte rok aan en daaroverheen een blauwe mantel. En daaroverheen weer de efod. Nou goed, gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. En het hoofdgat desselve zal in het midden daarvan zijn. Dit gat zal een boord hebben rondom van geweven werk. Als het gat eens pantsiers zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worden. Om het eenvoudig te houden, ik stel maar die mantel gewoon voor als een rechthoekig, dan wel vierkant en misschien wel rond. Maar dat lijkt me wat lastiger maken. Kleed. En in het midden daarvan een gat. En dat is het dan. En in sommige kringen bestaat de mantel nog steeds daaruit. Een rechthoekig kleed met een gat in het midden waar men het hoofd doorheen steekt. En dat gat heet dus prompt het hoofdgat. Moeilijker is het niet. Trouwens, de Heer Jezus droeg feitelijk ook iets dergelijks. Een mantel, of een rok, hoe het maar genoemd werd, uit één stuk geweven. En in principe stel ik me ook maar gewoon een rechthoekig kleed voor met een gat in het midden. Toen heb ik het eens na willen kijken in Trier, maar dat is nooit wat geworden. Maar daar schijnen ze het ding te bewaren. Maar wat ze daar bewaren is ongeveer wat ik nu zeg. Een soort kleed, niet helemaal rechthoekig. Er zit iets van mouwen zitten er ook aan. Maar inderdaad, uit één stuk geweven. Één kleed met één gat in het midden voor het hoofd. Maar let nou op. Daar staat, en het hoofdgat desselve zal in het midden daarvan zijn. Dat mag je aannemen dus. Hè? Gat voor het hoofd. En dan, dit gat zal een boord rondom hebben. Van geweven werk, als het gat eens pantsiers zal het daaraan zijn. En daarna staat er waarom dat boord eigenlijk is. Namelijk om dat kleed te versterken. Want eigenlijk, het hangt rondom dat gat, als het ware. Hè? Het hoofdgat is het centraal deel van het kleed, hangt naar alle kanten weg. En het idee is natuurlijk dat het daar, bij dat hoofdgat, inderdaad het meest kwetsbaar is. Maar om te voorkomen dat het scheurt, dat is dus essentieel. Het mag niet scheuren namelijk. Om te voorkomen dat het scheurt, is er dus een boord omheen geplaatst. Het wordt zelfs vergeleken met een pantsier. En een pantsier is ook een schild ter bescherming, uiteraard. Dat heb u toch, hè? Het is een versteviging om te voorkomen dat dat kleed überhaupt zou kunnen scheuren. Is het idee. Daarna hebben wij datzelfde verhaal nog een keer in Exodus 39, meen ik. Dank je. Vers 23. Vers 22 van Exodus 39. Hij maakte de mantel des efods van geweven werk, geheel van hemelsblauw. En het gat des mantels was in deszelfs midden, als het gat eens pansiers. Dit gat had een boord rondom, dat het niet gescheurd wierd. Dat wil zeggen, uitdrukkelijk vermeld, het mag niet gescheurd worden, is de bedoeling. Het moet heel blijven. Niettemin, de hoge priester scheurde zijn klederen. En u weet, ik ben op de zondagsschool geweest en ik heb geleerd hoe je je klederen scheurt bij zo'n gelegenheid. Een teken van rouw of wat het maar was. U grijpt het in de hals, zo en het trekt zo uit elkaar. Ze hebben mij trouwens ook verteld dat je voor dat doel die knoopjes wat licht moet maken of wat dun breekbaar garen. Want dan kun je het daarna weer gewoon... Dus mij heeft men ook verteld dat men klederen maakt met naden die heel los gestikt zijn. Want dan kun je dat nog eens doen, dat verhaal. Om indruk te maken voor je act. Alleen als je het andere avond weer wil doen, moet je het wel eerst, moet eerst weer dicht naaien dan. Dus om het goedkoop te houden.
Overlaas doet dat ook.
Waarschijnlijk, ja. Ja, oh, dat verhaal van het overhemd eronder uithalen, onder het colbertje uit, dat kent u toch, hè? Die goochelact. Dat weet ook ongeveer zo. Nou, hoe dat ook zij, het kleed mocht niet gescheurd worden, was de bedoeling. Dat staat er, meen ik niet, in ieder geval niet in de versie die wij gelezen hebben, maar het is wel degelijk de bedoeling. Het zou namelijk versterkt worden zodanig dat het niet zou kunnen scheuren. Maar als het gescheurd wordt, gebeurt het dus vanuit een zwakke plek, namelijk vanaf het hoofd. Maar nou even opletten. Het heet een hoofdgat. En hoofd, staat er ook letterlijk zo, hoofd. Hoofd is rosh en betekent ook top. Dus zit bovenaan. Nou zult u zeggen, vanzelfsprekend, het hoofd zit bovenaan. Natuurlijk, maar daar gaat het ook over. En daarna, dat gat... Woord gat is de vertaling gewoon van mond. Dus heel die term hoofdgat is hoofd en mond. Dat is waar het over gaat, dat begrijp je toch hopelijk, hè? Mond, gat. En maar het wordt nog aardiger, want als er sprake is van één boord, is dat de vertaling van het Hebreeuwse woord voor lip. Daar is niks mee mis, dat is de manier om het te zeggen in het Hebreeuws, maar je hebt hoofd, mond, lip. Heb je dat? Want het hele idee is dat het inderdaad gaat om de mond. Een gat. Nou ja, een mond. Waar het hoofd doorgaat, maar het gat zelf is de uitsparing voor het hoofd. Heb je dat nog? En het idee is dat waar het hoofd moet zitten is uiteraard een gat. Met andere woorden, het hoofd is er even niet. Als je gewoon dat kleed hebt, heb je niet het hoofd. Wat ik u gewoon probeer voor te houden, maar ik weet nooit hoe ik dat precies zeggen moet, is als je dat kleed nou oppakt, dat bovenaan bij dat gat enzovoort, en het hangt aan alle kanten uit, dan heb je dus één kleed, en naar boven toe in een punt, en daar waar het hoofd moet zitten, nou ja, daar zit dat gat, dan moet het hoofd doorgestoken worden. Maar wat ik probeer te vertellen, is dat dat plaatje inderdaad overeenkomt met het plaatje van de piramide. Het beeld namelijk volstrekt hetzelfde uit. In het geval van dat kleed heb je de top, maar die is er niet. In plaats daarvan is er een gat, een mond. En in de kwestie van de piramide, op de plek waar de top moet zitten, dat heet net zo goed hoofd, Rosh, de top. Ja, daar is je niet. In plaats daarvan is niks open. Heb je dat nog? Het is precies dezelfde gedachte. En ze beelden ook allebei precies hetzelfde uit. Namelijk, ze zijn een uitbeelding van Christus. Die is namelijk het hoofd. Maar het hoofd is hier niet. Het hoofd is van andere orde. Dat wil zeggen, het hoofd is in de hemel. En wat men hier beneden heeft, wat aan het kleed van de hoge priester dus zichtbaar was, was niet het hoofd, dat was weg, zal ik maar zeggen. Maar wat er in de plaats daarvan was, was volgens de Hebreeuwse term mond en een lip. Mond en lip. Dat gaat dus gewoon over het spreken. Gaat om spraak. En zo is de hogepriesterlijke positie van Christus Hij is niet hier, hij maakt niet deel uit van de zinnelijke wereld hier, maar wij hebben zijn woord. En hij spreekt tot ons, is de gedachte. Nou ja, goed, en als de hoge priester het kleed draagt, hou je nog precies hetzelfde plaatje. De gedachte is dat de hoge priester spreekt. Je ziet die hoge priester niet alleen zijn hoofd steekt uitbuiten door dat gat, zal ik maar zeggen. En van daaruit spreekt hij, dat is het hele idee. Maar dat gat in dat kleed, in die mantel, dat is als het ware de mond. Zo heet het ook. En de boord daarom is lip. Zo heet het ook. En nou nog even verder. Het mag natuurlijk niet gescheurd worden. Als dan het kleed gescheurd wordt, betekent het in het algemeen het einde van het priesterschap. Wat wij niet erg vinden, zolang het gaat om het Oud-Testamentische priesterschap, uiteraard. Dus wij zitten daar helemaal niet mee. Maar meer specifiek betekent het ook dat er een einde komt aan het woord Gods. Aan de spraak. Dat wil zeggen, nu houdt het verhaal op. En zover Christus de hoge priester is, of zou zijn, maar in ieder geval voor zover Christus is het woord Gods. Wel nu, bij deze gelegenheid, hier, Matthäus 26, wat er verder volgt, komt een eind aan het spreken Gods. Dat houdt namelijk op. En dat is ook wat later vastgesteld wordt. En het is heus niet toevallig dat we dat dan lezen prompt in het eerste vers van de Hebreeënbrief. Die brief over het hoge priesterschap van Christus. God heeft weliswaar, ik voeg altijd wat vroege woorden toe, hè? God heeft weliswaar voormaals, veelmaals en op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen, let op laatste, deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de zoon die hij, nou ja goed, en daar gaat de hele rest van de brief over. De gedachte is dat God zijn laatste woord gesproken heeft. Einde van het verhaal. En sindsdien zwijgt hij dus. En dat geeft me een andere gedachte nog. Het zwijgen van de Heere Jezus daarvoor, de Hoge Raad voor Herodes, voor Pilatus, is natuurlijk net zo goed gewoon de uitdrukking ook van het zwijgen Gods in onze tegenwoordige tijd. Daar heb ik eens nagevraagd, notabene aan Ezechiël. Want van Ezechiël lees je dat hij tot het profetenambt geroepen werd en het eerste wat met hem gebeurt is dat hij stom wordt. En daarna zei de Heer, nou ja, als je spreken moet, dan zorg ik daar wel voor. Dan zal ik maken dat je spreekt, maar voor de rest, je zult stom zijn. Toch wel een beetje vreemde positie voor een profeet. Tenzij dan dat juist dat zwijgen van de profeet in zichzelf profetisch is. En dat is het, omdat het uitdrukking geeft aan onze bedeling waarin nou eenmaal God zwijgt. Waarin trouwens God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde. Waarin er bovendien is opgetekend, dus dat maakt verder niet uit en voor ons ter beschikking is. Maar niettemin officieel zwijgt God, want de Heer Jezus Christus was zijn laatste woord. Zijn eerste ook trouwens, maar vooruit. Die heb je toch, hè? Vandaar dat hij ook genoemd wordt de Omega. Met een letter dus, laatste letter. Het is het laatste woord. God heeft gezegd wat hij zeggen wilde. Maar bovendien is het zo dat ditzelfde beeld nog een keer in de Bijbel naar voren komt. De ene is, ook in Matthäus geloof ik, een hoofdstuk verder. Maar via een andere route komen wij nu binnen. In Matthäus 27 vers 51. Waar wij lezen in vers 50. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Stierf dus, en ziet, het voorhangsel der tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En daarna de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Dus ze scheurden nogal wat. Klederen van de hoge priester eerst, later het voorhangsel en zelfs de steenrotsen enzovoort. Via een aardbeving. De steenrotsen ga ik maar niet op in. Dat trouwens is makkelijk genoeg. Steenrots is een beeld van de Heer Jezus. En waar hij stierf. Het dan wel scheurde de steenrotsen. Maar die even terzijde. Maar het scheuren van het voorhangsel is natuurlijk het scheuren van de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. hetgeen een rol speelt in de uiteenzetting, de leerstellige uiteenzetting van de Hebreeënbrief. Want de gedachte is daar dat dat voorhangsel, zolang het er is althans, uitdrukking geeft aan dat weliswaar men leeft onder het oude verbond en dus met een oud-testamentische hoge priester, maar het voorhangsel hangt daar, namelijk de toegang tot het heilige der heiligen is nog niet vrij. Of is niet vrij, betekent automatisch nog niet, want het was nooit vrij geweest. En het idee dat het maar een gordijn was, betekent toch dat het weggehaald zou kunnen worden. Toch? Anders had het net zo goed ook staande planken kunnen zijn. Net als alle wanden van de tabernakel. Maar het idee is, het is een gordijn, want eenmaal zal het opengaan. Maar de aanwezigheid van het voorhangsel en daarachter het heilige der heiligen wat nooit betreden werd, drukt uit, of daarmee beduidt de Heilige Geest dat de weg tot het heiligdom, tot het heilige der heiligen, nog niet vrij was, zolang de eerste tabernakel, zolang het heilige nog stand hield. Zo staat het er in Hebreeën 9. En het idee is dus dat het heilige in de tabernakel de uitbeelding is van het oude verbond en het heilige der heiligen van het nieuwe verbond. En daarom was het altijd afgesloten. Want heel de tabernakel maakte deel uit van de dienst onder het oude verbond. Maar typologisch, het heilige der heiligen is het nieuwe verbond. En het punt is dat bij de dood van de Heer Jezus het voorhangsel, de voorhang, het gordijn scheurde. Niet door mensen, maar van Gods wegen. Van boven naar beneden, trouwens, dat kleed uiteraard ook vanaf het hoofd naar beneden. Maar van boven naar beneden, de gedachte is dat God het doet. En wat het betekent is duidelijk, namelijk dat de weg tot het heiligdom nu vrijgegeven was. En dus dat via de dood van de Heer Jezus het nieuwe verbond aanbrak. Ik zeg er altijd meteen bij, dat ik onder andere omstandigheden altijd zeg dat het nieuwe verbond aanbrak door de opstanding van Christus. Denk ook dat dat de meest voorkomende gedachtegang in de Bijbel is. Het neemt echter niet weg dat de Bijbel ook gewoon leert in het algemeen dat het nieuwe verbond alleen kon aanbreken. Het was immers al heel lang geleden beloofd, al voor het oude verbond kwam. Was het nieuw al beloofd. Via de belofte aan Abraham immers. Maar dat het nieuwe verbond alleen kon aanbreken. Kortom, dat de beloften aan Abraham alleen maar in vervulling konden gaan als eerst het oude verbond zou opgeheven worden. Dan wel beëindigd, dan wel vernietigd of hoe dat maar heten mag. En het idee is dan dat door de dood van de Heer Jezus inderdaad het oude verbond beëindigd werd. En daarmee de weg tot het nieuwe verbond geopend werd. En anders heb ik nog die andere uitspraak, ook uit Hebreeën, waarin dus gezegd wordt dat een testament, en bedoeld is uiteraard het nieuwe, namelijk het nieuwe verbond, dat een testament pas in werking treedt na de dood van de testamentmaker. En dus was het nodig dat de dood van de testamentmaker tussenkwam. En zo wordt dus wel degelijk ook het nieuwe verbond in verband gebracht met de dood van de Heer Jezus. Nou, in ieder geval gebeurt dat hier ook. In hoofdstuk 27, wat was het ook weer? Vers 51. Waar immers ter gelegenheid van zijn dood het voorhangsel des tempels scheurde van boven naar beneden. Het betekende net zo goed het einde van het oude en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. De gedachte is overigens, maar dat even op een zijlijn, dat als het voorhangsel wordt weggehaald tussen het heilige en het heilige der heiligen, dat voortaan het ene vertrek, want er is dan nog maar één vertrek, als de schuifdeuren weg zijn, denk ik altijd, sorry. Dan is er nog maar één vertrek. Dat is niet het heilige, maar dat is het heilige der heiligen. Omdat namelijk niet de voorwerpen in het heilige, maar wel het voorwerp in het heilige der heiligen, de Ark des Verbonds, dominant was. En elk vertrek waar de Ark des Verbonds staat, is per definitie het heilige der heiligen. Omdat de Ark er staat namelijk. En vandaar dat inderdaad tafel der toonbroden, gouden kandelaar en reukofferaltaar ineens En met grote nadruk ook spreken over een nieuwtestamentische dienst. Ze maken net zo goed deel uit van het nieuwe verband. Maar pas nadat het voorhangsel weg is en dus de ark des verbonds in het vertrek staat. En dat wordt gedaan inderdaad door de verwijdering van de voorhang. Te vrezen valt dat de voorhang weer dichtgenaaid is geworden en de klederen van de hoge priester ook. Kon hij ze later weer een keer scheuren, denk ik altijd. Maar het drukt hetzelfde uit. En de mooiste van het hele verhaal, van die typologie van het scheuren van het kleed, de mond en de lippen, die heb ik nou nog niet eens gehad. Maar daar kom je ook niet zo gemakkelijk op. Die moet ik ook eerst opzoeken. Die vinden wij in Richter hoofdstuk 14. Dat is wel net weg. Nou vooruit. Richter hoofdstuk 14. Even kijken, ik kan hem niet meer vinden. Welke zei je? 272, dank je. Juist. Richter hoofdstuk 14, waar wij terecht zijn bij Simson. Die naar de Filistijnen gaat dan. Ten einde een vrouw te zoeken. Soms is daar oorzakelijk verband tussen, maar niet in het geval van oom Arie en tante Annie. Goed, laat maar zitten. Was het te snel? Goed zo. Nee, laat maar zitten. Dan staat er in vers 5, alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat, naar die vrouw namelijk. Als zij nu kwamen tot aan de wijngade van Timnat, ziet daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En de idee is dat hij die leeuw inderdaad in zijn muil grijpt en inderdaad bij de mond van een scheurt, is de gedachte. Hebben we dat nog? De mond. Maar de brullende leeuw, de leeuw hier, is heus gewoon een type van Christus. Hij is weg naar de vrouwen, naar de bruiloft enzovoorts, weet u wel. Dat verhaal is dat, hè? En onderweg naar de van de bruiloft komt overigens niks terecht. Nou vreesden wij dat al natuurlijk inmiddels. Hè? Of niet? Nou, in elk geval is onderweg naar de bruiloft. Daar gebeuren deze dingen. En op de bruiloft worden hier vragen over gesteld, weet je wel, in de kamer. Ja, in de bruiloftzaal, ja. Over spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Rara, wat is dat? En ik zeg altijd, als een antwoord komt op dat raadsel, blijft het nog een raadsel. Namelijk, het antwoord is, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Dan heb je nog vragen. Het blijft dus een verborgenheid op een of andere wijze. En dat is waar het over gaat. Want het is duidelijk een uitbeelding of uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. Waar inderdaad de bruiloft niet doorgaat. Niet doorging. U weet wel, de bruiloft is immers het nieuwe verbond. Dat is punt 1. Punt 2. De bruiloft is de vereniging van Christus en Israël. Om het maar eenvoudig te zeggen dan, hè. Want moeilijker wordt het later pas. Maar dit is het verhaal. En daar was de Heer Jezus en daar was Israël. Maar er kwam geen bruiloft van. Het ging mis. Toch? En terwijl het misging, en eigenlijk de aanleiding ervan was, de verscheuring van die leeuw. Want de verhoging van de feestvreugde was er dan een raadsel en dat soort dingen meer. Maar het leidde tot oneenigheid, zoals dat dikwijls gaat. En zus, dat is vaak zo. Het huwelijk staat onder springen ter gelegenheid van de bruiloft. Alleen al de bruiloftsviering kan aanleiding zijn tot de volgende echtscheiding, inderdaad. Nou, laat maar zitten. Of niet, zeg ik wat geks. Nou, in ieder geval was het hier ook zo. En ik weet niks van u trouwens, hoor. Dus het is niet historisch wat ik u nou vertel. Niet persoonlijk bedoeld. Maar de bruiloft ging inderdaad niet door. Zo was het bij de eerste komst van Christus. Maar het had alles van doen met de leeuw die verscheurd werd. Een sprekende leeuw, een die met kracht sprak. Dat heet dan in het geval van een leeuw brullen. We lazen trouwens net Jezus met grote stem roepende. Toch gaf de geest en toen scheurde het voorhangsel. Maar van het voorhangsel staat dat is zijn vlees. Dus met grote stem roepende werd zijn vlees, voorhangsel, gescheurd. En dat is precies het verhaal van de leeuw. Een brullende leeuw of een jonge leeuw brullende hem tegemoet. En vervolgens werd hij inderdaad verscheurd. In de mond gegrepen enzovoorts. Overeenkomend met toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Dat wil zeggen, de leeuw werd het zwijgen opgelegd, is het idee. Want dat is wat het is. En het scheuren van het kleed, van het kleed van de hoge priester, betekent eigenlijk dat hem het zwijgen werd opgelegd. Kan trouwens niet missen, want wat de Heer Jezus betreft lezen wij verderop, nou het volgende vers min of meer, in Matthäus 26. Zij spogen hem in zijn aangezicht, sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, dus de kaakslagen. En dat is wel degelijk gericht op de mond. Blijft de mond, hem zou het zwijgen opgelegd worden. Het woord Gods bliefde men niet. En men bliefde ook niet hem die het woord Gods was. En hij zou gedood worden, dan wel gescheurd worden. Scheuren is in dat verband trouwens dé uitdrukking. Omdat de term peres, scheur, in het Hebreeuws, nou eenmaal een term is voor heel onze bedeling. Dan wel voor heel de periode tussen de eerste en wederkomst van Christus. Dus hoe je dat ook keert of wendt, je komt altijd bij hetzelfde thema terecht. De onderbreking als het ware in de heilsgeschiedenis. Het was trouwens niet het eind van het verhaal, althans niet in Richteren. Want het mag er zo zijn dat de leeuw het zwijgen werd opgelegd. Ik zeg wel eens, daarna sprak hij toch nog. Want het raadsel was, die kwestie van dat een honingraad of wat het maar was, honingvloed, gevonden werd in het kadaver van de leeuw. En zo bracht de eter voedsel voor, spijzen bracht hij voor. Spijzen ging eigenlijk uit van de eter. En zoetigheid ging uit van de sterke, want zoetigheid is honing en de sterke was de leeuw. En bovendien is de gedachte dat zoetigheid en sterkte, dat er twee tegengestelde begrippen zijn. In ieder geval als je zoetigheid niet alleen toepast op smaak, maar ook wat breder. Zoetigheid is meestal iets slaps, hè? Dat weet u wel. Wil je iets zoets? Nee, liever wat sterkers. Toch? Het zijn tegenstellingen, zeker wel. Niet zo voor de hand liggend. Maar spijzen en eten zijn ook uiteraard tegenstellingen. Niettemin, spijzen ging uit van de eten, zoetigheid ging uit van de sterke. Normaal, uit de leeuw zou voortgaan zijn brullen. En dat is woord, uiteraard. Maar hij werd gegrepen in zijn muil en verscheurd. En daarna sprak hij niet meer. Maar wat hij voortbracht was honing. En waar is honing een beeld van? Toch weer het woord van God. En beter nog, wijsheid van God, eerlijk gezegd. Ligt dicht bij elkaar, maar doe maar even wat nauwkeuriger dan. Honing is wijsheid Gods. U weet, honing is dabash en het wordt voortgebracht door debar. En debar is woord. En als je sneller zegt, is het een bij. Een dar. En als je een H achter zet, is het een... En hoe heet je het? Er is een vrouwtjesbij, een Ime, Deborah, enzovoorts. Maar dat staat voor het woord en eventueel voor Israël, aan wie het woord was toevertrouwd overigens. Maar wat het voortbrengt is inderdaad honing. En honing is een beeld van de wijsheid Gods. Men neemt het woord honing, zoeken het op. Niet de honing, maar het woord in de concordantie. Even schriftplaatsen nazoeken, u zult het zien. Men neemt het woord tot zich en het smaakt uiteraard als honing. Men eet manna, waarvan Mozes zei, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Al hebben ze het een beetje wegvertaald, dan lezen wij er dan overheen. Maar het staat er echt in, wat was het, Exodus 16. Dit is het woord wat de Heer gesproken heeft. Zij wisten niet wat het was, maar Mozes zei, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. En men at het en het smaakt als honing. Kan niet missen. Ja, het was bitter in de buik. En in, daarna vooral in spreuken kom je het nog tegen. Honing als uitbeelding van wijsheid. En wat die leeuw bij Samson betreft, zijn wij terecht bij de Heer zelf, de leeuw uit de stam van Juda, degene die verscheurd werd vanwege dat hij het woord was of brulde, met kracht sprak. Daarom werd hij met de mond gegrepen, dan wel op zijn kaak geslagen, want dat lees je dan toch gewoon zo. En hij werd verscheurd en de scheur is van oudsher de term voor onze tegenwoordige tijd. De Heer heeft gescheurd en is al genezen. Maar dat is bij zijn wederkomst, weet u wel, na 3 dagen. Hosea 6 was dat. Maar laat me zitten. Maar wat betreft die leeuw, een type van Christus die inderdaad verscheurd werd, niettemin brengt hij daarna of bracht hij daarna voort. Wat dan? Wat brengt de Heer voort nadat hij gedood werd? Dat is makkelijk genoeg. Wijsheid Gods. Koning, wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. En dus was het een raadsel. Wat brengt de leeuw voort nadat hij dood is? Wijsheid Gods bestaande, dat is 1 Korinthe 2. De wijsheid Gods, er staat trouwens rechtstreeks in verband met de kruisiging. Ik zoek hem er even op. In 1 Korinthe 2. Vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods, wij brengen honing voort. 1 Korinthe 2 vers 6, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, verborgen honing. Schiet me trouwens, terwijl ik even wacht, schiet mij binnen dat honing bij gelegenheid gevonden werd in het kadaver van die leeuw, maar ook nogal eens in de steenrotsen. Honing uit de steenrots. Waarvan we zojuist laatst het Joost scheurden. Weet u nog? Gescheurde rotsen. Maar brengen honing voort. Heb je hetzelfde verhaal nog een keer. Iets verder gezocht natuurlijk. Maar echt een parallel. Nou goed. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was. Bleef een raadsel. Van welke God de veroren verordineerd heeft tot heerlijkheid. Veel honing eten is niet goed. Maar het onderzoeken van de heerlijkheid van de honing, dat is eer. Ik heb het zo letterlijk mogelijk geciteerd, ik ken hem niet helemaal uit het hoofd. Uit Spreuken. Veel honing te eten is niet goed, maar het onderzoeken van de heerlijkheid ervan, dat is eer. In gewoon Nederlands betekent dat je moet niet te veel honing eten, maar je moet er wel aan proeven. Je moet er vooral met nadruk aan proeven. Het is niet alleen zoet, er is nog veel meer aan te proeven aan honing. Er zijn kenners die maken, die zeggen het is zeker zo'n uitgebreid thema als bijvoorbeeld wijn. Het is niet alleen alcohol, maar er zit eerst nog echt nog wel wat meer aan te proeven aan wijn. Dat is met honing ook zo. Het onderzoeken van de heerlijkheid, de smaak, dat is eer. Dat is wat je ermee zou moeten doen. Maar let nou op, wij spreken, het gaat niet over honing. Letterlijk, niet de minstaten, welke God verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En via de typologie is er wel degelijk verband met honing en heerlijkheid. Ik weet echt niet waar die tekst staat hoor, ergens in Spreuken. Laat me zitten. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En daarna wordt gezegd dat ook de dood van de Heer Jezus deel uitmaakt van de verborgenheid, namelijk van de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Want er staat, verborgenheid welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, Caiaphas, Herodes, Pilatus. Want indien zij ze gekend hadden, die verborgenheid, die wijsheid Gods, indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar van die kruisiging wisten ze niks, omdat het deel uitmaakte van die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan lezen men alsnog 1 Korinthe 1, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat het woord des kruises dwaasheid is bij de mens, maar het is wijsheid Gods. Alleen, het is er niet de climax van, het is er het begin van. Heb je dat? De dood van de Heer Jezus. Dat is het begin van die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Want daarna volgt uiteraard zijn opstanding ten derde dagen. En in het bijzonder daarna zijn verhoging tot aan de rechterhand der kracht Gods. Met alle consequenties van dien, de roeping van de gemeente enzovoorts. Dus wijsheid Gods. En zoek het maar aan, neem maar het woord wijsheid, zoek het maar eens op waar het in het Nieuwe Testament voorkomt en u zult zien dat het rechtstreeks in verband gebracht wordt met het werk Gods nu en in het bijzonder aan de gemeente. Genade Gods waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid enzovoorts. Wijsheid Gods. Christus die ons geworden is, wijsheid van God, staat trouwens hier geloof ik, hè? In 1 Korinthe 1 is dat dan nog vers 30. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Maar dat zijn onderdelen van die wijsheid Gods uiteraard. En helemaal in het algemeen staat het in Colossense. Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat terwijl hij dood is voor de wereld en de wereld niet anders weet dan een kadaver van een dode leeuw. En de anticlimax, de bruiloft ging niet door en de leeuw is dood. Toch? Het is allemaal mislukt. Lijkt het. Het is niet mislukt. Er werd honing voortgebracht. En daarvan kreeg Simpson en de familie te eten. Ja, dat Simpson ook een type is van Christus, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, want dat is erg ingewikkeld, gecompliceerd, maar ik laat het er maar bij. Maar het gaat er maar om dat dit verscheuren van het kleed van de hoge priester niet op zichzelf staat, maar dat hele het idee van dat scheuren bij de mond, want om de mond in het bijzonder gaat het, dat dat in het Oude Testament feitelijk wordt aangekondigd al in de voorschriften van het kleed van de hoge priester. En daarna kwam het tot uitdrukking in de dode leeuw en in het scheuren van het voorhangsel uiteraard. En hier staan er dus 2 tegenover elkaar. Caiaphas, deszelfde jaars hogepriester. Een soort eendagsvlieg denk ik altijd. Gaat ook zo weer voorbij. Caiaphas met een grote mond. Toch? Tegenover de enige echte hogepriester en koning, beide, van het nieuwe verband. Wat hij nog niet was, maar Caiaphas, die gelukkig die verborgenheid niet kende, droeg er vervolgens aan bij in zijn onwetendheid om het een en ander te bewerkstelligen. Dat wil zeggen, om hem alsnog tot koning en hoge priester van dat nieuwe verbond te maken. Want zo is het eigenlijk, hè. Als hij geweten had dat de weg van de Messias zou gaan via de dood en meer specifiek via het kruis, dan zou hij zijn best gedaan hebben om Jezus in het leven te behouden, want dan zou hij zo nooit de Messias geworden zijn. Dan ben je nog. En hetzelfde geldt voor de duivel zelf, want als er 1 overste deze wereld is, is het de duivel zelf. Maar als de heren geweten hadden dat de Heer Jezus juist via de dood een nieuwe schepping tot stand zou brengen en daarmee uiteraard ook een nieuw verband, zouden ze alles gedaan hebben om hem in het leven te behouden. Maar dat wisten ze niet. Ze brachten hem ter dood en zo bewerkstelligden zij hun eigen ondergang. En dat is een Bijbels gegeven uiteraard. Toch? Zonde, wet en dood zijn onze vijanden. Maar die 3, stuk voor stuk, zorgen ervoor dat ze zelf buiten werking gesteld worden. Als iedereen dood is, valt er niks meer te sterven. Dus de wet wordt toegepast, dan worden degenen die onder de wet leven gedood. En daarna, wat moet je daarna met de wet? Iedereen die eronder leeft is dood. Begrijp u? En de zonde zelf is de oorzaak van de dood van de mens. En dus een zondaar houdt vanzelf al een keer op zondaar te zijn. Omdat hij een zondaar is, houdt hij er ook mee op. En dat is nou juist wat God gebruikt om zijn overwinning tot stand te brengen. En zo worden zelfs Gods vijanden gebruikt ten goede en in de dienst van God. Dat is toch een aardige. Waarna ik natuurlijk niet kan nalaten te zeggen, wij zijn zijn vrienden, laten wij in ieder geval hem dienen. Toch? Als dienaren onder het nieuwe verbond enzovoort. Maar goed, daar zullen we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw wijsheid mogen leren kennen. En dat u die wijsheid die wij niet kunnen naspeuren of onderzoeken, dat u die wijsheid aan ons wilt openbaren door uw woord en bovendien door uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Wij danken u dat wij mogen zien hoe al deze gebeurtenissen ons spreken over uw werk en de uitwerking van dat plan der eeuwen wat u in uw wijsheid gemaakt hebt. En we danken u dat we mogen leven in deze dagen waarin de overwinning, uw overwinning, allang bewerkstelligd is. Een tijd ook waarin wij meer dan overwinnaars zijn in Christus. Een tijd ook waarin wij zelf behoren tot dat volk van deze hoge priester die door u werd aangesteld. Dat wij eerstelingen zijn geworden van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond. Dat we een hemelse positie hebben ontvangen en dat een hemelse erfenis ons wacht. Wij danken u daarom, Vader, voor die rijkdom van uw genade. Voor uw genade en barmhartigheid waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor u inderdaad ons deel hebt gegeven aan deze grote zaligheid en deze grote verlossing. Wij danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn. De ene kant bepaald werden bij het lijden en de dood van onze heiland, maar aan de andere kant en zelfs juist daardoor bepaald werden bij degene die leeft tot in alle eeuwigheid en aan uw rechterhand gezeten is. Degene door wie wij met vrijmoedigheid tot u kunnen en mogen naderen. We danken u dan dat we uw woord mochten horen ook deze avond. We vragen u, Vader, wees u ons nabij met dat woord, met die kracht die daarin schuilt en met de genade en met uw geest die in onze harten woont, om Christus wil. Amen.